Oké, vorige week heb ik een begin gemaakt over reine redenen, oftewel schone woorden. En dat kunt u lezen in Psalm 12. En ik lees nogmaals Psalm 12, vers 7 en 8. De redenen des Heren zijn reine redenen. Zilver gelouterd in een aardesmeltkroes, gezuiverd 7 maal. Gij, Heren, zult hem bewaren, gij zult hem behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Dus het psalm gaat grotendeels over Israël. In alle moderne Bijbels is de klemtoon van vers 7 en 8 gelegd ook weer op Israël. En dat de Heer hen zal behoeden en bewaren in de toekomst. Dat ook zal gebeuren. Maar hier in dit vers is nog iets anders aan de hand. Dan gaat het over die woorden van God. En het zijn schone woorden. Die zijn als zilver gelouterd in een aardesmeltkroes. Gezuiverd 7 maal. En de Heer zal ze altijd bewaren. Ik heb het vorige week verteld. We hebben daar wel meer herinneringen aan. Mensen vroeger waren bijbelvast in Nederland. En die hadden bijvoorbeeld leuke kinderliedjes die ik nog moest leren op de kleuterschool. Altijd is kort jakje ziek. Altijd midden in de week, maar zondag niet. Zondag gaat ze naar de kerk met haar boek vol zilverwerk. En als je nou op Wikipedia kijkt, dan kun je zien. Ja, dat ging over die rijke patsies. Die had een bijbel vol met zilverwerk eromheen. Nee, het boek vol met zilverwerk. Dus de woorden van God, die zijn als zilver. Daar ging dat liedje over. En ik had vorige week ook nog in het begin een boer aangehaald uit Oost-Friesland, wat tegenwoordig in Duitsland ligt, Egerik Benninga. En ik paraphraseer nog even snel. Ik had toen vorige week gezegd van, ik lees, want het staat er in het Nederduits, maar ik lees het even in het Nederlands even snel. Wij Friezen, van ons wordt gezegd dat we wel op de apen lijken, want wat we zien, dat willen we meteen nadoen. We Friezen mogen ons daar wel schamen dat we niet bij onze eigen taal en kleding blijven, zoals alle naties dat doen op aarde. Want waar je komt, in alle landen, zo zie je, zo groot als de wereld is, zo heeft ieder land zijn eigen taal en zijn eigen kleding. Dat had ik vorige week ook nog aangehaald, zoals jullie weten. En ik zei, daar kom ik later nog op terug. Daarom herhaal ik het nog even. Toen zei ik, die reine redenen, 7 maal gelouterd. De Bijbel zegt dat er een zuiveringsproces is van het woord van God 7 maal. En dat kun je heel vaak op verschillende niveaus zien. Heel veel kerken, heel veel mensen vinden dit onzin. Maar als de Bijbel iets zegt, dan moet je er iets mee. Dan moet je onderzoeken wat het betekent. En dan zie je dat er vaak in een taal een interne zuivering is van 7 fasen. En ook vaak als de Bijbel naar een bepaalde taal toekomt. Hè, wij spreken nu Nederlands met elkaar. Ooit is het woord van God naar het Nederlands gekomen. En dan is het interessant om te zien, zie je ook of er 7 fasen zijn geweest. En ik heb het vorige week toen met het Engels gedaan. En toen zijn we toen eerst gestopt. Want op dit moment heb je ook een lering die vooral in Amerika op geld doet. Wat eigenlijk neigt naar iets ketters. Daar leert men in sommige kerken van, ja, je hebt die reiniging van 7 fasen. Zoals het woord van God ook vanuit het Hebreeuws en dan het Grieks en het Aramees in 7 fasen naar het Engels is gekomen. Maar elke fase is eigenlijk, op dat moment is de taal een wereldtaal. En we zitten nou in de fase van het Engels. Dus eigenlijk moet de hele wereld Engels praten. Dat is een hele gekke gedachte, want ten eerste, er zijn 8 miljard mensen op aarde en de meeste mensen kunnen geen Engels. En Duits is nooit een wereldtaal geweest. Latijn is nooit een wereldtaal geweest, Aramees ook niet, Grieks ook niet. Het zijn gewoon belangrijke grote talen geweest. En dat is eigenlijk een heel raar idee. Eigenlijk voldoet het aan de profetie van de schrift die zegt dat er is een vrouw die met 3 maten meel daar zuurdesem in gooit, dat alles verzuurd is. Dat is een profetie van de kerk met de vrouwen, de Rooms-Katholieke kerk met Maria aanbidding, die uiteindelijk zuurdesem gooit door die 3 maten meel, wat staat voor de 3 kerktypes die bestaan op aarde, de katholiserende, de protestantse en de baptistische kerken. En uiteindelijk, aan het einde van de genadetijd, zullen alle kerken verzuurd zijn. Nou, in dat idee, in die gedachte, zie je hier ook alweer een ketterij in. Want zij willen me hebben dat je moet streven naar een wereldtaal. Nou, er is maar 1 macht op aarde die streeft naar een wereldtaal. Dat is de duivel met de antichrist. 1 wereld. 1 wereldheerser, 1 wereldtaal. Terwijl God gaf verscheidenheid. Allemaal mensen, soorten en maten, allerlei culturen, allerlei talen, 7000 talen op dit moment en 100.000 dialecten. Taal is de grootste culturele schat die mensen hebben. Is heel waardevol trouwens. En alles wat waardevol is, zeggen we altijd, is ook kwetsbaar. Dus dan moet je moeite voor doen om te bewaren. Maar we hebben onze talen, onze woorden, schat, dat is een schat, hebben aan de Heer te danken. En de Bijbel heeft daar altijd een belangrijke rol in gespeeld om een taal staande te houden. Nou, ik had dus vorige week iets laten zien van, kun je zien of het Engels ook in 7 stappen vanuit het Hebreeuws naar het Engels is gekomen? Nou, dat kun je inderdaad. Dat kun je ook zien met de Duitse Bijbel. Ik heb hier een echte onrevideerde, een niet herziene Lutherbijbel, 1545. En dan kun je ook duidelijk 7 stappen zien. Dat is allemaal vrij technisch, dus ik doe het even snel. En de eerste fase is, je hebt de woorden van God komen in het Hebreeuws, tot de Joden, het Oude Testament. Een stukje van het Oude Testament is het Aramees, dat was een hele belangrijke taal in die tijd. Aramees is een zustertaal van het Hebreeuws, zoiets als het verschil tussen Nederlands en Duits. Dan komt het Nieuwe Testament in het Grieks. En dan zie je al heel snel dat de Bijbel, die is dan helemaal klaar, die wordt dan ook vertaald in het Latijn. Is heel belangrijk dan, de Latijnse Bijbel, de Oud-Latijnse Bijbel, is iets anders dan de Katholieke Bijbel. Dan heb je dat Germaanse volk en die gaan met de woorden van God bezig. En dan heb je de Gotische Bijbel uit het jaar 350 na Christus, de Ulfilas Bijbel. Die bestaat nog, daarom kun je het lezen. En het is dezelfde Bijbel als onze Statenbijbel. En dan in de middeleeuwen, in de volle middeleeuwen, na het jaar 1000, dan is eigenlijk de grootste stapelplaats van zuiver woord van God, dat is het gebied wat nou de Nederlanden heet, Nederland en België, vertaling in het Nederlands. Er zijn nog altijd meer dan 600 manuscripten bewaard gebleven in het Middel-Nederlands met Bijbels. Er is nergens in Europa waar zoveel Bijbel was in de volkstaal in plaats van het Latijn of het Grieks als juist het Nederlands. En dat heeft een grote invloed uitgeoefend op dat gebied wat we nou Duitsland noemen, waar men Duits spreekt. Daar had je dus een meneer, die heette Maarten Luther, de juiste man op de juiste plaats, wat ik altijd zeg. Die leeft ook in een gebied vol met dialecten. Pak ik er even snel een kaartje bij. Zo interactief zijn we dan wel. Dit is een gebied van wat tegenwoordig het staalgebied is. Kijk, hier praat men Fries, hier praat men Nederlands, hier praat je Nederduits, is geen Duits, is een andere taal, en hier praat je Duits. En het was in de middeleeuwen een lappendeken van dialecten. En Maarten Luther, die woont hier ongeveer, die weet dan al die verschillende talen te binden in één Bijbelvertaling, de Lutherbijbel. En daar weten die mensen zich in te vinden. En de grootste aanzet tot de Duitse eenheidstaal die nu bestaat, is te danken aan de Lutherbijbel. Dus, dat is een heel lang verhaal, maar heel interessant. Heb je ook met het Nederlands? Hoe is het woord van God in het Nederlands hier naartoe gekomen? Nou, eerste stap. In het Hebreeuws, het Oude Testament. Tweede stap, de gedeelten van het Oude Testament die in het Aramees zijn geschreven, in Daniël en Ezra en Nehemia. Derde stap, het Nieuwe Testament in het Grieks. Vierde stap, 157 na Christus, de Vetus Italica, daar wordt de Bijbel in het Latijn al vertaald. Vijfde stap, de Bijbel die dan in het Gotisch wordt geschreven en dan naar West-Europa gaat, die ook heeft voor gezorgd dat de Engelsen een Bijbel kregen. Gotische taal. Dat Gotisch, uiteindelijk heb je in het gebied wat Duitsland. En ik heb net verteld dat de Duitsers heel erg zijn beïnvloed door de Nederlanders, het is ook zo. Maar in Duitsland had je ook allemaal weer vertalingen voordat die Nederlanders kwamen. Dan heb je het over de vroege middeleeuwen. Dus in de 7e, 8e eeuw heb je al het Nieuwe Testament en een stuk van het Oude Testament in het Duits. En die komen deze kant op waaien. Waardoor je al heel snel hier vertalingen krijgt in het Saksisch. Dat is Nederduits. Nee, dus daar komt het Nederduits uit voort. En het Oud-Fries. En dat is allemaal op maat tot het woord van God in het Nederlands. Zo heb je al de oudste stukken van de Nederlandse Bijbel, die heb je al uit de 9e eeuw, de psalmen. Maar dat is een heel ander verhaal, dat ga ik nog eens vertellen. Want dat heb je de interne reiniging van het woord van God, 7 maal, in het Nederlands. Kun je die ook vinden? Ja, die kun je vinden. Maar dat gaat zoveel tijd kosten, daar ga ik nou niet erin proppen, dat komt wel eens. En dan heb je dus nog dat uiteindelijk het woord van God, want dan heb je uiteindelijk ook de Lutherbijbel. Dat heb je een paar eeuwen later. Die Lutherbijbel, die 1522 Nieuw Testament, een paar jaar later Oude Testament, ook mee klaar, 1532. Ondertussen heeft Liesveld in Antwerpen, heeft dan al het Nieuwe Testament in het Nederlands uitgebracht, 1526. Hij komt ervoor op de brandstapel, omdat hij dus het woord van God in het Nederlands komt op de brandstapel, als gedrukt boek. En dan heb je de hele 16e eeuw Lutherbijbels in het Nederlands vertaald. En dan zegt men, ja, maar we moeten eigenlijk vanuit de grondteksten ook zelf een vertaling maken. En dat is dan de 7e stap. En daar komt uiteindelijk dan de Statenbijbel uit voort. 7 stappen, die kun je in het Duits, in het Engels, in het Nederlands en heel veel talen heel duidelijk zien. En ik zei al even ter illustratie vorige week, Fries werd vroeger gesproken van West-Vlaanderen tot aan Denemarken. Op dit moment spreek je alleen nog Fries in de provincie Friesland en drie kleine gebiedjes in Duitsland. De rest van die wereld is het Fries gewoon verdwenen, want talen komen, talen verdwijnen. Als volken worden verslagen door een groter volk, dan verdwijnen cultuur, verdwijnen talen. In Friesland heb je nog 500.000 mensen die Fries kunnen spreken. Is een officiële rijkstaal in Nederland. Nou, mijn zinziens komt dat onder andere omdat in het hele vertaalcomité van de Statenbijbel, de voorzitter was meneer Bogerman, kwam uit Friesland, er waren 6 vertalers aan de Statenbijbel. 2 Friezen, 2 Vlamingen, 1 Hollander en 1 Zeeuw. En die zijn heel druk met het boek bezig geweest. En dat boek werd hier gerespecteerd, geloofd en gelezen. En dat heeft volgens mij meer aan geholpen dat het Fries nog bestaat dan wat dan ook. Het woord van God is een bewaarder van talen en culturen. Nou goed, ik ga verder. Je ziet er dan die Bijbels verschijnen. En dan zie je iets wonderlijks. Want de eeuwen ervoor heb je dus handgeschreven manuscripten. En die moeten in het geheim worden doorgegeven aan christenen. Die worden vervolgd door katholieken. Als de katholieken jouw groep vinden, dan kom jij op de brandstapel. En die bijbels die worden verbrand. Want de katholieken hebben een eigen bijbel. Die hebben de Vulgaat. En die Vulgaat, uiteindelijk, die wordt ook vertaald in de volkstalen. Omdat die echte bijbel, die valt niet uit te roeien. Overal komen ze kopieën tegen. Dus wat doen de katholieken dan? Die brengen dan de bijbel, hun katholieke Vulgaatbijbel uit, ook in het Nederlands. Maar die doen het ook met heel moeilijk taalgebruik. Dus als de reformatie begint in 1522 met Martin Luther, dan zegt hij, want als je een Bijbel schrijft, dan moet man die leute aus Maul koeken. Als je een Bijbel maakt, dan moet je naar de mensen naar de mond kijken. Je moet een Bijbel maken zoals de hoefsmid, zoals de bakker, zoals de slager, zoals de boer praat. En niet zoals die ezels in Rome. Als hij het over ezels heeft, heeft hij het altijd over katholieke priesters. Die noemt hij de ezels. Want die praten een soort van taal, zo praat de man in de straat niet. Dus, als je een beetje bekend bent met de Duitse cultuur, nou is tegenwoordig nu ook alles er anders, en daar kom ik straks in de conclusie wel uit. Maar in Duitsland is een heel ander soort cultuur als de onderste. Dat is een veel formelere cultuur. Dan zeg je altijd sie, dat betekent u. En niet zomaar doe. Dus zelfs nog tot in de jaren 50 op scholen, dan zei je een leraar tegen kinderen van deze leeftijd, sie. Er werd niet gedutst, er werd niet gedoe en niet je en jij. Alles was u. En notabene de Bijbel, de Lutherbijbel, daarin wordt God met doe aangesproken. Jij, want het is je beste vriend. En dat is een klap in het gezicht van die kerk van Rome. Want Luther zegt, mensen moeten snappen dat de Heer is hun redder en verlosser. En niet die paus in Rome. En mensen moeten dit snappen. Dus in Duitsland, ik heb ooit eens een keer heel, heel lang geleden, nog voordat ik gered was, zag ik een documentaire uit de jaren 70 op de Duitse televisie over rock en metal muziek. Maar dan op zijn Duits. En die was saai, want Duitsers weten alles heel formeel en heel saai te maken. Door het heel wetenschappelijk, heel klinisch te behandelen. En Luther zegt, nee, dit moet het levende woord van God zijn. Dus dan heb je dus die wereld in Duitsland waar alles heel strak is geregeld. Maar de Bijbel is je beste vriend. Die spreekt tot je alsof je oom of tante of je vader of moeder tot je spreekt. Dus de Lutherbijbel is heel makkelijk te lezen. En de kerk van Rome haatte dat. De meeste hoogopgeleide mensen in Duitsland tegenwoordig haten dit boek ook. Want dit boek is, de taal is te eenvoudig. Iedereen snapt wat hij bedoelt. Ze hebben liever hele moeilijke woorden waar je al 20 keer moet lezen wat staat er nou. De Lutherbijbel, dat is gewoon in normale, eenvoudige volkstaal. Ongekend.
Heeft het ook weer te maken met de Übermensch?
Nee, dat is eeuwen later. Maar Luther die brengt dus de schrift terug naar de mensen in de gewone taal. Ondertussen wordt de King James Bijbel, die wordt ook gemaakt. En het zijn allemaal lange geschiedenissen, want er zijn dus allemaal processen voor geweest om die Bijbel steeds beter te maken. In het Engels heb je dan de King James Bijbel in 1611. Maar daar kom ik zo even op. In het Nederlands krijg je dan de Statenbijbel. En dat is een heel ander verhaal, dat vertel ik jullie nog wel eens. Maar die Statenbijbel heeft al heel wat fases ervoor gehad, de Deus E-Bijbel, de Miert-Managiliaat-Bijbel, de Liesveld-Bijbel, noem maar op. En dan is de Statenbijbel klaar, 1637. En de Statenvertalers, en ook de King James mensen van Engeland, die zeggen van, oké. Wij hebben als voorbeeld, als uitgangspunt, Luther gebruikt, Maar wij hebben, dit is het uitgangspunt, maar we gaan het letterlijk vertalen uit het Grieks en Hebreeuws. Ik ben er laatst nog op aangevallen van iemand die zei van, die Henk en die andere Bijbelgelovigen die leren allemaal dat je geen Grieks of Hebreeuws hoeft te leren. Nou, dat heb ik nooit gezegd. Als je Grieks en Hebreeuws wilt leren op een universiteit, als je daar 10, 20 jaar aan wilt besteden, ga gerust je gang. Ik heb het gehad op school. En ik kwam er op een gegeven moment achter van, ja, wacht eens even, als ik een Statenbijbel heb, dan staat precies te lezen zoals het in het Grieks en Hebreeuws staat. Dus, heb jij niet de gelegenheid om Grieks en Hebreeuws te studeren, dan weet je, ik kan blindelings die Statenbijbel vertrouwen. Of die Lutherbijbel. Of die King James Bijbel. Want dat is wat religies altijd zeggen. Religies zeggen, ja, je hebt er wel een Koran, hè. Maar eigenlijk moet je het echte Arabisch lezen uit de 7e eeuw. En dat kan ik niet. En dan weet je ook nooit wat er staat. Dat is de mooiste valstrik van religies. Mijn vader groeide op in de katholieke kerk voor de Tweede Wereldoorlog. Met alles in het Latijn gedaan. Mocht hij de Bijbel in het Nederlands lezen? Nee, mocht niet. Moest in het Latijn. Op de catechismus hoorde je wat je mocht weten van de kerk van Rome. Maar God is de meester van alle talen. Hij kan in alle talen spreken. Dus hij vertaalt. Elke taal kan hij zijn Bijbel vertalen. Helemaal toegespitst op die groep mensen. Met alle noden die zij hebben. De Statenbijbel, in de Statenbijbel wordt niet je en jij tegen God gezegd. Nederlanders hebben één groot probleem. We hebben een probleem met gezag. Wij moeten leren onze halsstarrige nek te buigen. En zeggen ja en amen Heer. U heeft gelijk. Dus wij zeggen u tegen onze God. Onze liederen zijn daarom ook heel nederig en plechtig. Oorspronkelijke liederen. Maar het is een letterlijke vertaling. Niemand heeft ooit zo gesproken in de Statenbijbel zoals het daar geschreven staat. Dit is een bedachte taal. Alleen iedereen kon het snappen. En uit alle hoeken van het Republiek de Nederlanden zijn woorden genomen. Zodat ieder dialectgebied, die kwam woorden tegen van zijn dialect. De Zeeuwen, de Saxers, de Hollanders, de Stadsfriezen. Allemaal, hey, er is ook aan ons gedacht. We konden ons allemaal verenigen om dit boek. Nederland en Vlaanderen later heeft Nederlands geleerd door dit boek. En, maar wel met die verstanden, dit is de taal van God. De taal van Kanaan zeggen ze wel eens spottend, maar dit is de taal van God. Want in de 17e eeuw, toen het ding af was, toen sprak ook niemand op deze manier. Dat wil ik later wel eens uitleggen. Maar mensen konden de woorden wel begrijpen. En je leest het boek nooit alleen als je gered bent. Onder leiding van de Heilige Geest leer je te verstaan wat hier staat. Maar het is het zuivere woord van God, rechtstreeks, woord voor woord uit het Hebreeuws en Grieks. Dus het is het meest letterlijk, het laat het meest letterlijk zien wat er in de grondtalen staat. Oké, King James doet het ook. Alleen King James die heeft een aantal plekken, waar dan op een gegeven moment maakt men een dynamisch equivalente keuze. Dan zegt men van, oké, in de grondtekst staat er dit woord, maar het wordt zo bedoeld. Dus we gaan het ook zo afdrukken. En dan zegt de Statenvertaling, je hebt bijvoorbeeld dan het oude woord zoals het er letterlijk staat. Ik geef zo meteen een voorbeeld. Is het fout? Nee, is niet fout. God geeft het volk aan die Bijbelvertaling die ze nodig hebben. Als er daar geen betere komt. En het is nooit zo geweest met de Statenbijbel. In het Engels is er nooit een betere Bijbel geweest dan de King James. Of in het Luther is er nooit, in het Duits is er nooit een betere Bijbel geweest als naar de Lutherbijbel. Dan is dat wat je hebt. Die King James die heeft een aantal plekken dan gezegd van, we moeten het zus en zo doen. Wat men toen niet wist, want in de tijd dat de King James Bijbel werd gemaakt, was Engeland het meest westelijke land van Europa. Was een grootmacht in opkomst, maar stelde eigenlijk niks voor. Engels was niet een belangrijke taal in die tijd. Dat moest het nog worden. Ook weer een heel ander verhaal, ga ik later wel eens vertellen. Maar door een aantal factoren is in de loop der eeuwen is het Engels helemaal uitgespoeld van moeilijke grammatica en moeilijke onregelmatigheden. En uiteindelijk is Engels een wereldtaal geworden. Het is voor heel veel volken op aarde makkelijk om Engels aan te leren. Makkelijker dan bijvoorbeeld Duits of Nederlands. Engels heeft de wereld veroverd. En er zijn ongeveer 2 tot 3 miljard mensen die Engels kunnen begrijpen. Van de 8 miljard mensen die op aarde wonen. En er zijn ongeveer 500 miljard moedertaalsprekers van het Engels. Die het als van geboorte af aan hebben meegekregen. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen wel Engels lezen. Maar het is niet hun moedertaal. Maar de King James is gemaakt in een tijd waarin de Heer al wist. Over een aantal eeuwen gaat die Bijbel waarschijnlijk de meeste, niet waarschijnlijk, hij weet dat, de meeste ingang krijgen bij de meeste mensen. Dus hij stopt er een aantal openbaringen in die nu goed werken. Laten we eens een voorbeeld geven, dan snappen jullie wat ik bedoel. Ga eens naar Lucas 2. Lucas 2, gewoon even een klein voorbeeldje. Want je hebt ook dat beroemde voorbeeld uit Jesaja 14 met Lucifer of de morgenster. In het Hebreeuws staat de morgenster en in de King James staat er dan Lucifer. Dat betekent de duivel. Hier zei men van dat gaan we niet doen, want Lucifer is een Latijns woord, komt uit de Latijnse katholieke Bijbel. We gaan geen Latijnse woorden in de Bijbel stoppen en zeker geen eretitel geven aan de boze. Er staat gewoon morgenster. En uit de context, uit studerende lezers, weet je wel dat het om de duivel gaat. In Lutherbijbel is het ook zo. De meeste Bijbels is dat zo. De King James zei, we zetten de Lucifer neer. En achteraf gezien is het wel mooi, want we leven nu in de tijden dat mensen heel slecht lezen, dus moeilijk kunnen concentreren. En dan moet je vaak, Heer moet vaak mensen echt de antwoorden gewoon in het oog leggen, want anders snappen ze het nog niet. Het staat niet in de grondtekst, maar het werkt wel. Is de King James fout? Nee. Is de Statenbijbel fout? Nee. Jullie denken verkeerd. Je moet niet denken in fouten. Je moet denken, wat is de in 7 stappen gegeven woord van God en aan een bepaalde taalgroep? Dat is alles. Nou, voorbeeldje zoals ik al zei. Als je kijkt in Lucas 2 vers 1 en de vers erna wordt het woord ook genoemd. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Beschreven zou worden. Vers 3. En ze gingen alle om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. Beschreven. Er is dus een volkstelling. Dan moeten mensen allemaal naar hun geboorteplaats en dan worden ze beschreven. Terwijl er worden die gegevens vastgelegd. In de Lutherbijbel staat geschetst. En geschetst, dat betekent niet belast of zoiets. Nee, geschat. Dan wordt je... wat ook de gegevens van jou verlangt. Ik heb de studiebijbel van Luther zelf en dan zit hij in een kanttekening. Dan zegt hij erbij, daarmee wordt bedoeld dat de overheid wil weten hoeveel belasting jij kan betalen. Maar er staat geschetst, dat betekent dus, je wordt hetzelfde als beschreven. In de King James staat dan inderdaad letterlijk tekst. De mensen werden belast. Staat het niet in het Grieks. Staat niet in het Grieks dat mensen werden belast, nee, mensen werden geteld. Maar Henk, waar loopt het nou mis? Het loopt nergens mis. Elke weldenkende Nederlander, tot nu aan toe eigenlijk, weet wel dat als jij wordt geteld in de volkstelling, is het maar om één doel. De overheid wil weten voor hoeveel jij kan worden aangeslagen. Hoeveel belasting je kan betalen. Dat weet elke Duitser ook. Dus daarom zegt Luther dat ook in de 16e eeuw in de kanttekening. Maar we leven nu in zulke goddeloze, ongeletterde, analfabete tijden, dat in de King James heeft de Heer gezegd, zet er neer tekst. Belast, dat de mensen belast konden worden. Dat de lezers van de 20ste, 21ste eeuw snappen, oh, het gaat hier om belasting heffen. En dat zie je in de King James heel vaak. Daarom heb je nou heel veel lezers die goed zijn in Engels. Hé, de King James, die vind ik makkelijk. Ja, dat is voor deze tijd heeft de Heer zo het woord gegeven. Maar het staat niet letterlijk in de tekst, in de grondtekst. Dus... Goed, er zijn dan weer christenen die maken daar hele heisen om. Die maken ook ruzie erom. Nou, dat is heel dom. Je hoeft daar geen ruzie om te maken. Je mag gewoon weten van, in het Nederlands heb je een Statenbijbel, die is perfect. In het Engels heb je een King James Bijbel, die is perfect. Beheers je beide talen? Nou, doe je voordeel mee. Ik ben ook heel goed in Duits, dus ik lees ook de Lutherbijbel. Dus, kan geen kwaad. Maar... Over talen, zoals ik al zei, je hebt nou 8 miljard mensen op aarde... En wie weet hier misschien wat nou de meest gesproken taal op aarde is?
Mandarijn toch?
Ja, het Mandarijn-Chinees. In China, voor ons, alles in China praat Chinees. Maar dan heb je ook verschillende talen. Je hebt het Kantonees, je hebt het Mandarijn, je hebt het Mongools en je hebt heel veel kleine talen. Het Mandarijn-Chinees, dat wordt door meer dan 1 miljard mensen beheerst. En dat is de grootste moedertaal, met de meeste moedertaalsprekers op aarde. Die heeft ook gelukkig zijn eigen Bijbel. Alleen ja, de overheid werkt niet zo mee om dat boek te verspreiden onder de mensen. Maar hij is er wel. Maar landen onder een goede Bijbel. Die dus die stappen van 7 maal reiniging achter de rug hebben gehad. In 7 stappen om naar een land te komen. En nog intern 7 maal die reiniging hebben gehad in die taal. Daar ontstaat een gemeente. En als die gemeente groeit en bidt, en ik heb het gisteren nog aan jou voorgelezen, en ik heb het hier met jullie al zo vaak voorgelezen, 1 Timotheüs 2 vers 1 tot met 5, waar de gemeente de opdracht krijgt, bid, hè, voor iedereen die je me kent, maar bid ook voor de overheden, dat wij met rust worden gelaten, zodat mensen zalig, hè, gered en tot kennis de waarheid kunnen komen. Dan komen mensen tot geloof, de groeit de gemeente. Die gemeente wordt met rust gelaten. En dan is het niet de bedoeling dat we dan een gerust en welvarend leven leiden. Nee, dat we voor de Heer kunnen getuigen. Om zielen te behouden voor de eeuwigheid. Dat was de bedoeling. En waar veel gemeente is, daar heb je veel Heilige Geest. In 2 Korinthe 3 vers 17 staat, waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Je ziet het altijd weer. Waar dit boek wordt gerespecteerd en geloofd door veel mensen, zie je een vrij land ontstaan. En vaak ook gewoon een welvarend land. En een land met vrede. Kijk, als je in de geschiedenisboeken leest, dan kun je ook in Nederland lezen over de 16e, 17e, de 18e eeuw, de 80-jarige oorlog, de 40-jarige oorlog. Over oorlogen die zijn geweest, maar die waren voornamelijk altijd buiten onze grenzen. Dat je hier in Nederland en al die mooie steden, al die mooie monumenten kan bekijken, komt omdat hier geen oorlogen waren. Mis een oude stad en binnenstad, dan komt omdat in de Tweede Wereldoorlog iets is platgeschoten. Rotterdam is gebombardeerd, Groningen is platgeschoten. Nijmegen is gebombardeerd, Arnhem is gebombardeerd, Middelburg is platgeschoten. Dat komt door de Tweede Wereldoorlog, toen men hier de Bijbel al aan het wegkieperen was. Maar hier is altijd heel veel vrede geweest. En de Heer wil graag dat we de Bijbel recht delen. He, dat we een ijverig Bijbelstudent zijn en de Bijbel recht delen, staat in 2 Timotheüs 2 vers 15. En dat we zijn woord bewaren, want dan hou je een goede relatie met hem, met de Heer Jezus en God de Vader. Of dat als je de Bijbel recht deelt en bestudeert, dat je schrift met schrift vergelijkt. 1 Korinthe 2 vers 13. Geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende. Je moet schrift met schrift vergelijken en niet allemaal boeken uit de wereld pakken en zo door die wereldse boeken kijken wat zogenaamd die Bijbelschrijver met die dingen heeft bedoeld. Want zo lezen heel veel kerkmensen tegenwoordig de Bijbel. Nou, dat vind ik moeilijk hoor. Maar ik heb bij de bibliotheek een mooi boek gehaald van een moderne theoloog. En die heeft me gezegd dat dit... Dat als Jezus een meisje uit de dood opwekt, dan is ze niet letterlijk uit de dood opgewekt, maar ze werd van meisje werd ze een vrouw, omdat ze dus in haar cyclus kwam. En dat wordt dan zo overdrachtelijk metaforisch bedoeld. En blablabla. Moet je kwaad om worden, die onzin. Meneer Voskuil schreef dat 20 jaar geleden en de halve kerk kocht die boeken. We hadden een jaar, die man is al gestopt, hier in Zuidhorn had je de boekenschuur. Had je een oude meneer, die kocht alles van papier op en die verkocht het voor kwartjes of eurotjes. En er was geen grotere kast met geestelijke puinhopen als de religieuze kast. Dan kon je alle boeken vinden van alle christelijke hypes en rages van de laatste 100 jaar. En die boeken van Voskuil, die lagen er met grote bult op. Die kon je allemaal voor kwartjes meenemen. Vroeger toen je de slechte nog had in Nederland, toen ging ik eens een keer naar de slechte toe met een paar boeken van een paar christelijke schrijvers. Ik wil een paar boeken verkopen. Kijk, zeg, daar buiten staat een hele mooie container. Er mag ook papier in. Gooi het daar maar in. Wat? Ja, er is geen vraag naar. Ja, maar in mijn tijd was het een zeer gevraagde christelijke schrijver. Ja, in jouw tijd. Waarom doe jij die boeken nou weg dan? Nou, dat had hij mij. Dat is de christelijke wereld. De meeste mensen willen iets over dit boek weten aan de hand van een of andere schrijver. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. Dat is de hele clue. En anders kom je in de problemen. Verwerpt een volk, verwerpt de gemeente die woorden van die goede Bijbel? Doordat ze de Bijbel gaan vervalsen. Nou, in Nederland kun je genoeg valse Bijbels kopen. In Amerika is het nog veel erger. Er zijn sinds dat de Bijbel voor het eerst werd vervalsen aan de King James, geloof ik, al meer dan 250 vertalingen verschenen. In het Nederlands zijn het er tientallen. In het Duits zijn het er ook meer dan 100. Valse Bijbels. Niet geloven in het boek. Leegloop kerken. Dat is een mooi teken dat men die woorden van God heeft verworpen. Dan oordeelt God zo'n land. En het oordeel is vaak dubbel zo zwaar als een land dat die Bijbel nooit geloofd heeft. En dat is al eerder gebeurd. Want ik heb vanmorgen ook met Gods geschiedenis hadden we het over Israël. En Israël kreeg een bevoorrechte plek van God. Die heeft Israël nog altijd. Ooit zal Israël met de Heer over de aarde en het universum heersen. Samen met de alle heiligen. Maar Israël kreeg in Deuteronomium 28 onder andere al de uitnodiging om met de Heer over de aarde te heersen. Ja, dat gaan we doen, zegt Israël. En vers 1 tot met 15 zegt de Heer van, als jullie mij gehoorzaam zijn, dan krijgen jullie deze zegeningen. Daarentegen, als jullie niet gehoorzaam zijn, vers 16 tot en met 68, zijn dit alle oordelen, alle ellende, alle problemen die jullie gaan oplopen hier op aarde. Want er zijn genoeg mensen op aarde die maar wat graag Joodse mensen schade willen berokkenen, want de wereld haat Joodse mensen. En het is ook zo gebeurd. Maar bijvoorbeeld, wat voor taal spraken de Joden? Die spraken Hebreeuws. Het Oude Testament is eigenlijk helemaal geschreven in het Hebreeuws. En toen de Joden de Heer Jezus niet aannamen, toen Jezus op aarde kwam, toen hebben de meeste Joden gezegd van wij geloven niet in hem. Hebben ze hem verworpen. Er kwamen Joodse mensen tot geloof natuurlijk, maar de meeste deden dat niet. En toen kwam Israël weer in het oordeel terecht. Niet alleen dat ze in de Exodus werden gevoerd, in de na 71 na Christus en een eeuw daarna, he, allemaal in verspreiding over de wereld werden gestuurd in ballingschap, maar ook hun eigen taal raakten ze kwijt. Het Hebreeuws is bijna 2000 jaar een dode taal geweest. Als je naar de Joden keek in Nederland de laatste eeuwen, dan spraken ze geen Hebreeuws. Ze luisterden alleen naar Hebreeuws als het werd voorgelezen uit de Torah in de synagoge op zaterdag, op de Sabbat. Maar ze spraken het niet, het was een dode taal. Ze spraken met elkaar Jiddisch hier in Europa. En Jiddisch is gewoon Duits met een paar Hebreeuwse woorden erdoor. En dan wat Slavonische woorden. Wat heel veel lijkt ook op het Nederlands. En als je een beetje moeite voor doet, kun je het volgen. Dus een Jood die Jiddisch sprak, die kon van Amsterdam tot Moskou, kon hij de hele Europa reizen. En waar die Joden tegenkwam, spraken ze dezelfde taal. Maar het was geen Hebreeuws. Woonde een Jood in Spanje of in Zuid-Europa, dan sprak hij Ladino. Dat was Latijn met wat Hebreeuwse woordjes erdoor. Enzovoort, enzovoort. Maar hun Hebreeuws waren ze kwijt. Jullie doen niks met mijn woorden, hebben jullie die taal niet meer nodig. Pas toen Israël weer naar Israël toe kwam, in 1948, toen had je al denkers gehad die zeiden, als het ons verlukt om de staat Israël te stichten, dan moeten we ook een gemeenschappelijke taal hebben. Nou, je hebt allemaal taalvernieuwers gehad in de geschiedenis, die allemaal mooie plannen hadden om hun taal te reactiveren. Ik zal voorbeelden, dat zal ik nog niet noemen, is eigenlijk altijd mislukt. Van het Nienorsk in Noorwegen tot wat voor bewegingen dan ook, om talen weer tot leven te brengen, lukt niet. Israël lukte dat wel, omdat alle Joden met hetzelfde probleem allemaal naar Israël kwamen. Ze kwamen allemaal uit andere landen, ze namen allemaal verschillende talen mee. Het was één grote Babylonische spraakverwarring. Hebben een aantal taalkundigen hebben het klassieke Hebreeuws gepakt, hebben de grammatica vereenvoudigd naar de Indo-Europese talen die wij spreken hier in Europa. En zo hebben ze dat Hebreeuws gereanimeerd, het nieuw Hebreeuws, het Ifrit. Ifrit is niet precies hetzelfde als het oud-klassieke Hebreeuws, maar het is geen natuurlijke ontwikkeling geweest, want bijna 2000 jaar was het een dode taal. Dat is ook heel mooi, als Paulus bijvoorbeeld in Handelingen 2, Paulus. Als Paulus, dat is verderop in Handelingen, als hij naar Jeruzalem komt en dan willen Joodse mensen, die willen hem aanvallen, dan willen ze naar hem luisteren omdat ze horen dat hij de Hebreeuwse taal spreekt. Dan weten ze van, oh, hij komt in ieder geval hier uit deze contraille, want de meeste Joden woonden al niet meer in Israël en die spraken allerlei andere talen. Dat was een verdwijnende taal. En sinds 1948 is Ifrit een kunstmatig gereanimeerde taal en wordt door de mensen in Israël gebruikt. Maar even om een punt te maken, als je het woord van God verwerpt, dan gaat je cultuur er ook aan. Ja. In vele landen met een sterke standaardtaal, en met standaardtaal bedoel ik wij, ik spreek nu de Nederlandse standaardtaal met jullie. Maar het Nederlands bestaat uit iets van 600 dialecten in Vlaanderen en Nederland. En nog wat Duitse stukjes. En soms hebben mensen dan, die proberen dan om met elkaar een gemeenschappelijke taal te maken. Dan heet het de cultuurtaal. Maar als er ook nog een overheid boven staat die dan zegt van op school ga je voortaan deze grammatica leren. Met de woorden met die betekenis. Dan heb je een standaardtaal. Die wordt dan door een overheid ook bekrachtigd. En je hebt hier in Nederland heb je een Nederlandse standaardtaal, je hebt een Friese standaardtaal, daar heb je allemaal mooie lesboeken voor en grammatica's en woordenboeken enzovoort enzovoort. En je ziet nou één tendens op aarde in landen waar de Bijbel heel veel goeds heeft gedaan. Dat zijn vaak ook landen met een sterke standaardtaal. Maar in al die landen, of het nou in Engeland is, of in Duitsland, of in Oostenrijk, of in Zwitserland, of in Nederland, zie je dat mensen klagen dat de kennis en het gebruik van de standaardtaal achteruit holt. Dat hun taal vervalt. Nou, dan zegt een taalkundige altijd van, ja, maar je moet wel begrijpen, talen zijn niet statisch. Talen veranderen altijd. Als ik een tekst lees van iemand van 200 jaar geleden, die spreekt anders als wij spreken. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Talen die veranderen altijd. Dus toen ik nog jong was, toen had je allemaal jonge lui die begonnen een keer te zeggen van oh, wat gaaf, dat is gaaf. En ik heb nog geleerd, als een ei niet kapot valt en de schil is nog heel, dan is het een gave schil. Maar zij bedoelde met gaaf, oh, dat is hartstikke goed. Dat is te gek, dat is leuk. Dat is nou een ouderwets woord trouwens. Talen veranderen altijd. Maar wat je nu ziet, sinds het woord van God is verworpen, is dat er geen best meer wordt gedaan door mensen om die standaard taal ook goed aan te leren. Dat hoor je heel goed in het Nederlands. Ik kan me nog herinneren, dat is een kleine 20 jaar geleden, toen ontving ik al post van mensen, e-mails, met mensen die spullen wilden bestellen, et cetera. En toen zei ik tegen mijn vrouw van, volgens mij is het een grappenmaker die mij bij de poot wil nemen. En toen, wat is het dan? Dus nou moet je eens kijken wat een Griek Nederlands het is. Oh kijk, de woonplaats is Rotterdam. Dat is heel normaal hoor, tegenwoordig. Jonge mensen die spreken niet meer zoals wij. Ja, maar dat is gewoon fout, zei ik. Dat kan je toch niet, ze kom je niet van school af. Met Hunnie en Sully en mijn boek. En zo, dat, 20 jaar geleden. Dat zie je. En je ziet dat scholen moeten zoveel dingen erbij brengen om die kinderen allemaal aan te leren, dat er niet meer echt het best wordt gedaan door scholen, maar ook de maatschappij, om mensen een goede standaardtaal aan te leren. Dus vroeger, als jij in je familie of op je werk of waar dan ook was en je sprak, en je probeerde de standaardtaal te spreken en je zei het niet goed en werd je verbeterd. Wat zelfs in je dialect. Als ik, want we spraken thuis Fries, maar we spraken ook Leeuwarders. En Leeuwarders is een Fries-Nederlands dialect. En als ik dan iets fout zei, dan werd ik meteen door mijn vader gecorrigeerd. Je zegt het fout. En dat is altijd het spanningsveld geweest tussen oude mensen en jongere mensen. Ouderen zeggen van, zoals ik nu doe, wij klagen van dat doe je fout. En jongeren die gaan er tegenin en nou, zo zie je de talen veranderen. Maar het is altijd de standaard geweest die dan ons oplegt, ja, wil je het goed doen, dan moet je het op die manier doen. En nou zie je dat die kracht om dat mensen op te leggen aan het verdwijnen is. Dus bijvoorbeeld vroeger werd er gezegd, ja, er zijn heel veel jonge mensen die vinden die Bijbel moeilijk om te lezen. Nou, dan moeten ze die Bijbel ook eens een keer gaan lezen. En niet zo van, oh, dit snap ik niet hoor, hier wil ik niet aan, daar wil ik niet mee bezig. Nee, dan moet je ook voor gaan zitten en dan moet je beginnen te lezen. Een computergame, die kunnen ze ook dagenlang mee bezig zijn om eronder te achter te komen hoe iets allemaal functioneert. Dat is maar net waar je hart naar uitgaat. Tegenwoordig zegt men, ja, die Bijbel is te moeilijk. Dus dan moeten we hem simpeler maken. We maken een kinderbijbel of een laaggeletterde Bijbel. En dan kom je met die laaggeletterde Bijbel bij mensen en die zeggen, snap jij nou waar dit stuk over gaat? Ik heb geen idee, want het kan ze niks schelen. Maar het wordt mensen niet meer aangeleerd, wordt niet goed moeite gedaan om een standaardtaal goed aan te leren. Dus ik heb wel eens vaak verteld, ik moest een aantal jaar geleden vaak naar vergaderingen van mijn bedrijf. En dan was je met mensen in gesprek en dan zei ik iets. En dan was er een mevrouw die batste er wel eens even in. Dan zei ik iets en dan praat Nederlands. Want dan had ik weer een woord gebruikt dat ze niet snapte. Dat zou 50 jaar geleden nooit gedaan zijn. Dan had diegene gedacht van, oh, ik snap het woord niet. Maar ik durf het niet te zeggen, want dan ben ik vast heel dom. Dus als je dat onthield, dan ging je naar huis, dan pak je een woordenboek en dan ging je het opzoeken. Want je wilde niet verdom lijken. Dus wilde je meekomen met een groep met een hogere taalbeheersing, dan moest je je best doen om het je eigen te maken. Tegenwoordig zeggen ze dan van, Henk, wil je wel in minder lettergrepen gaan praten, want je praat een beetje raar. Nee, ik spreek gewoon Nederlands. Dat zij laaggeletterd is, kan ik niet helpen. Op een gegeven moment gebeurt er. We zitten weer eens in een vergadering. Ik was toen zo zat. Die mevrouw die zegt weer tegen mij van, praat Nederlands. Ik zei, ja, leer Nederlands. En toen heb ik ook nooit meer last van gehad. Ze vonden me niet leuk trouwens. Maar vroeger wist je, wilde je meekomen, dan moest je er moeite voor doen. En nou denkt men alleen maar, hoe kunnen we het makkelijker maken, zodat iedereen nog een beetje mee wil doen. En dat is eigenlijk een hele verkeerde instelling. In de 16e, 17e, 18e eeuw had je ook heel veel import in Nederland. Een stad als Leiden, die bestond voor 40% uit Leidenaren en 60% was gastarbeider. Die kwamen met al hun talen en dialecten waar in Leiden wonen. Dat heeft al heel veel spraakverwarring geleid in al die jaren daarna. Maar uiteindelijk sprak iedereen daar, naast het Leids dialect, gewoon Nederlands. Want je leefde in een land met de Statenbijbel, waar ervoor werd gezorgd dat er een standaardtaal was en die werd aan mensen geleerd en dat werd als vehikel gebruikt hier in onze cultuur. En nou is het boek weg. En dan zie je dus dat dat hele kaartenhuis van cultuur waaraan wij gewend zijn, dat het instort. Dat is eigenlijk het hele punt dat je kan zien. Door het verwerpen van de Bijbel en het evangelie zie je orde en rust ook wegglijden uit een cultuur. Dat is heel wonderlijk. Mensen die lopen allemaal te zeuren over wat er niet bevalt in het land. En één ding, daar zijn ze het helemaal over eens. Het ergste wat er wel is in het land is die Bijbel. Maar daar hebben ze juist al hun zaligheid en al hun goede dingen aan te danken. Orde en rust glijdt weg. En ook die standaardtaal die glijdt weg. En het vermogen om goed te lezen. Ik heb dat de laatste jaren heel veel gezien. Je laat iets uit de Bijbel zien aan jonge mensen. En dan moet je 3 keer voorlezen. En dan moet je op een gegeven moment aanwijzen wat je bedoelt. Want men is niet meer gewend om naar uitgebreide teksten te kijken. Begrijpend lezen. Wat men ervaart men als steeds moeilijker. Dat hoor je de laatste jaren wel eens van taalwetenschappers op journaals en zo. En ja, internet, mobiele telefoons. De schermen die we allemaal hebben waar we naar kunnen kijken. Ik was al een kind van de televisie. Want ik was de eerste thuis die met een televisie was geboren. Mijn broers en zus die hadden nog geleefd zonder televisie. Ben je zo oud, Henk? Nou, blijkbaar. Maar we zijn allemaal gewend om naar een scherm te loeren. En naar plaatjes te kijken. Kortom. Waar de Heer het al over heeft in Openbaringen 13. Want dan heb je straks waar het allemaal in uitmondt. En ik haal het er maar even gauw bij hoor. Openbaring 13 vers 15. En dat gaat over het beeld en de antichrist. Openbaring 13 vers 15. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Opdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus een beeld. Men moet een beeld aanbidden. En dan denken wij altijd aan een standbeeld in eerste instantie. Maar ik ga het nog niet opzoeken hoor. Maar we hebben wel een tijd geleden hier met elkaar gedaan. Maar ik noem het even dat de mensen met die geluidsopname kunnen opzoeken. Nummerie 33 vers 52 kun je lezen dat niet alleen de beelden, maar ook de beeltenissen moeten worden opgeruimd van alle afgoden, zegt Mozes dan. De beeltenissen, dingen waar je naar kan kijken. Wij leven nu in een kijkcultuur. Dus God gaf mensen een boek met woorden en wij zijn eeuwenlang gevormd door een leescultuur. En nu zie je in een paar generaties tijd dat de mensen zijn omgeswitst van lezers naar kijkers. Ik heb hier zelfs al stripbijbels in de kast staan met plaatjes. Of verfilming van de Bijbel. In de jaren 90 en na het jaar 2000 had je allemaal van die televisieprogramma's op NCRV met verfilming van Bijbel-episoden. Plaatjes, want wij willen liever kijken dan dat we lezen. En dat is helemaal in lijn met die wereld straks naar een antichrist en de grote verdrukking, waar allemaal men kijkt naar het beeld. En vroeger snapte men dat niet zo goed, denk ik. Maar nu kunnen we wel een beeld bijvormen. Want we hebben allemaal al beeldschermen in huis. We kunnen de hele dag de antichrist volgen. We niet, wij worden opgenomen. De mensen in de grote verdrukking kunnen de hele dag de antichrist volgen met het beeld dat ze hebben. Wat mensen tegenwoordig, daar heb ik het akelige ding van mij. Mensen tegenwoordig hebben eigenlijk een derde hand nodig om dit ding toch vast te kunnen houden. Sta je wel eens op straat en getuigen, probeer je er traktaatjes uit te delen. En dan wil je iemand, kan ik een traktaatje geven? Ik heb geen handen vrij. Boodschappentas in één hand, telefoon in de andere hand. En proberen ondertussen niet tegen iemand op te botsen. Nou, dan heb je geen tijd meer om een traktaatje aan te pakken natuurlijk. Allemaal gekluisterd aan het beeld. Zeg je nou Henk dat we geen mobiele telefoon mogen gebruiken? Nee, dat zeg ik niet. Ik moet ook zo'n kring hebben van mijn werk. Maar ik zeg maar, wij zijn allemaal in een paar generaties veranderd en gevormd door het schermpje. Het beeld. En dat zie je onder andere dan, wat er achteruit holt, is iets als onze eenheidstaal. De oordeel van de Heer glijdt een land als Nederland, in Duitsland is het nog, zie je dat ook heel goed, zie je dus helemaal afglijden. Sneller dan in conservatieve moslimlanden of boeddhistische landen waar men nooit de Bijbel heeft gekend. De Heer zegt in wezen van, jullie hebben alles van mij gekregen. En nou hebben jullie het allemaal verworpen. Heb je iets beters dan? Nou goed, ik gooi jullie weer terug in de wereld. Dan zie je wat er van terecht komt. Het zal je waarschijnlijk niet bevallen. Wat je nu ziet in Amsterdam. Amsterdam is een stad die al tientallen jaren helemaal vol loopt met expats. Dat zijn mensen die uit de hele wereld daar naartoe worden gehaald om een beroep uit te oefenen waar we voor hier niet genoeg mensen hebben. En de ICT-wereld, in de bankenwereld, noem maar op. Gastarbeiders. Jongeren die niet zo goed zijn opgeleid. Die zie je allemaal in Amsterdam en dan zie je eigenlijk daar de taal verruilen van Nederlands naar Engels. En dat is niet nieuw, dat is altijd zo geweest. Als een volk verdwijnt, dan wordt het en wordt vervangen door een nieuwe taal, dan gebeurt het altijd in de grote steden. Ik kom zelf uit Leeuwarden. Nou, eigenlijk hetzelfde beleefd. In de 16e eeuw dan is Friesland wordt steeds meer veroverd door andere volkeren. En dan komt er een Brabantse graaf en die neemt een paar honderd ambtenaren mee. Die spreken allemaal dus Brabants, dat is de bakermat van het Nederlands. En wil je in Leeuwarden in de 16e eeuw erbij horen, dan moet je Nederlands gaan praten. Tenminste, wat zij dachten dat Nederlands was, dat is iets dat ze tegenwoordig dus Leeuwarders noemen of Stadsfries. Een mengelmoes van Brabants, Hollands en Fries. Een mengelmoes. En normaal Friezen, Friezers, die had genoeg mensen die daar kwamen te werken of te wonen die Fries spraken, maar het was op straat niet de gebruikelijke taal. Dus in je eigen gebied, Friesland, kon je dus naar de hoofdstad gaan en daar werd Fries niet gehoord. Dat is wat je nou ziet in Amsterdam. Ik vind het in wezen wel heel opmerkelijk, ook wel amusant dat je daar in Amsterdam komt en dat je niet eens meer kan bediend worden in winkels of in restaurants in het Nederlands. Rotterdam heb je dat ook trouwens. Allemaal is Engels. En dat vindt iedereen maar normaal. Dus eerst helemaal niet. Ik weet nog wel, ik kwam als student rond 1990 in Amsterdam en dan had je de American Discount Bookshop Center. Dat was een hele grote boekhandel met hele grote kortingen op boeken. En er was iemand achter de kassa die wilde mij niet in het Nederlands helpen. Ik zei, hoe lang woont hij hier al? Ja, weet ik veel, een jaar of 15 geloof ik, zei hij. Nou, toen zei ik, nou laat het boek ook maar zitten. Dat vond ik toen belachelijk. Maar nou is het gewoon een gegeven. Je leeft nou in een land waarin je hoofdstad is het Nederlands aan het verdwijnen. Omdat er is niemand meer is die zegt van, ja, je leeft nou in Nederland, leer me Nederlands. Zeker als je Engels kunt, kun je ook wel Nederlands leren. Dat was vroeger heel normaal om te zeggen. Zoals een stad als Leeuwarden, die wat in uiteindelijk een drietalige stad werd. Hè, zo ben ik ook opgegroeid. Dan leerde je Nederlands, Stadsfries en Fries. Die kant is, dat heb je ook met Amsterdam. Dus. In die grote steden zie je dus een hele grote non-Nederlandstalige enclaves aan staan. Daarom heb je bijvoorbeeld ook, we kennen ook Bijbelgelovigen in Hilversum, daar is de voertaal Engels. Dat is niks ten nadele van hen, want dat is zoals het gaat. Ik zeg er niks over dat ze dat niet moeten doen. Alleen dat is mogelijk omdat je taal daar verdwijnt. En niemand die er wat geks aan vindt. Tenminste, laten we het zo zeggen. De Nederlandstaligen en de gemeente hier in Nederland, die vinden het allemaal wel best, totdat het allemaal te laat is. Doordat ze zeggen, ho, wat gebeurt er nou? Ik kan mijn taal hier niet meer gebruiken. Dat is gek. Ik weet niet of wij dat nog bij ons leven gaan beleven of dat wel zijn opgenomen, maar uiteindelijk gaat het die kant op. Op universiteit is heel vaak, bij heel veel studierichtingen, is Engels de voertaal. Mijn oudste zoon heeft een hele opleiding afgerond en daar was de voertaal Engels. Dus de hele woordenschat die met die wetenschapsgebieden te maken heeft, heeft hij in het Engels aangeleerd, terwijl er ook allemaal Nederlandse woorden voor bestaan. Het is allemaal jaren geleden gebeurd. Nou zijn er mensen die zeggen van ja, komt het eigenlijk wel goed? In Zuid-Afrika met het Afrikaans is die taal ook helemaal teloor gegaan de laatste 30 jaar. Omdat in heel veel gebieden van die taal wordt geen Afrikaans meer gebruikt. Lang technisch verhaal, ik moet ook doorgaan. Ik hoorde eens een keer een verhaal in Zwitserland. In Zwitserland, daar praat men over het algemeen Zwitserduits als men Duits praat. En Zwitserduits is niet een officiële andere taal, maar het is ook geen normaal dialect. Het staat eigenlijk tussen het Duits en een dialect in. Als je in Zwitserland bent, dan moet je echt heel goed kenbaar maken. Sorry, ik kan u niet verstaan, kunt u ook Duits met me praten? En dan moet je wel zeggen dat je Nederlander bent, want voor een Duitser gaan ze echt die moeite niet doen. Oh, ik kom uit Nederland, u weet niet beter. Nou, dan praat ik wel hoog Duits met u, standaard Duits. Maar de laatste keer dat ik in Zwitserland was, hoorde ik dus dat er in de bejaarden- en ziekenzorg heel veel mensen eigenlijk een beetje in paniek raakten. Want men lag in een ziekenhuisbed of men werd verzorgd in een bejaardentehuis en er werd men geholpen door Duits personeel die dat Zwitserduits niet kon spreken. En die mensen in doodsnood of ze werden oud en misschien het spreken en allemaal wat moeilijker, die willen het liefst hun moedertaal praten en dan spraken ze met mensen die alleen maar Duits konden. En dat gaf frictie. En nou denken ze al, nou zeggen ze al van ja, we moeten eigenlijk mensen uit Thailand of zo gaan werven en uit Marokko en dat soort landen om hier onze bejaarden te gaan helpen. Dan heb je straks mensen die dan in een taal van de andere kant van de wereld die oude mensen moeten helpen. Die vaak ook nog zelf het Nederlands hebben moeten aanleren omdat ze van huis uit een dialect spraken. Ja, Gronings, Drents, Limburgs. Goed, jullie snappen mijn punt wel. Dat soort toestanden komt allemaal als je het woord van God verwerpt. In allerlei geledingen van een cultuur, van een maatschappij, van een land, zie je oordeel van God omdat je zijn woorden hebt verworpen. En je ziet dat ervoor in de plaats komt chaos. We leven nou in Nederland en ik ben al bijna klaar. En wat je nou ziet is dat je heel veel wartaal krijgt. Harry in de wartaal. Dus in plaats van iets uitstellen of iets afzeggen, ga je het lekker cancelen. Heb je het al gecanceld? Dan zie je dat het ook al wat vernederlands. Dan maak je er een Nederlands werkwoord van. Ik cancel, jij cancelt, hij cancelt, wij cancelen. Ik heb het gecanceld. En ik krijg er een kippenvel van. Ik kan er niet zo goed tegen. Cancelcultuur. Een mooi eufemisme, want eigenlijk zeg je uitwiscultuur. Want wat het eigenlijk betekent is, wat mij niet aanstaat, moet worden ausradiert. Dan maak ik weer een mooi Duits woord van, want dat is dan verdiend. Dan moet je uitwissen, moet je uitroeien. Uitroeicultuur, uitwiscultuur. Hendelen. 30 jaar terug hoorde ik dat voor het eerst. Ik had een of ander probleem en een vriend van mij die zei, kun je dat wel een beetje hendelen, Henk? En ik, wat zeg je nou? Hendelen? Kun je er wel mee overweg? Interview. Oké, wie weet met Nederlandse woorden zeggen?
Vraaggesprek.
Ik kom straks een journalist op bezoek, want die wil een vraaggesprek met me houden. Dat hoor je nog wel eens, maar over het algemeen is het allemaal interview. Outlet. Outlet store. Store, winkel, outlet. Restanten, restpartijen. Louis Davids, een van de beroemdste zangers van Nederland in de jaren 30, had nog een liedje over restanten. Restanten! Een heel grappig liedje over hoe brave huisvrouwen bijna moordenaars worden als ze proberen die partijen allemaal achterover te drukken in die winkel. Restanten, nou noemen we dat outlet. Sale, uitverkoop. De Vlamingen hebben ook datzelfde probleem, daar heb je solden. In het Frans komt het woordje solden. Het is weer soldentijd. Wat? Uitverkoop. Oh. Laatst was iemand die was cookies aan het bakken en die zei, ja ik gooi net weer een nieuwe batch in de oven. Batch? Ja, een nieuwe partij. Huh? Maar ik hoor wel, Henk, jij kan er niet zo goed mee dealen met de nieuwe tijd. Mee omgaan. Ja. Maar laten we het over hebben, want dit wordt allemaal een beetje te heftig, Henk. Jij was toch manager op je werk? Nee, ik ben geen manager. Ik ben een leidinggevende. Ik ben een regelaar. Dat betekent manager. En zo kan je duizenden voorbeelden bedenken. Loop je door een winkelstraat in Amsterdam of Utrecht of wat ik maar, dan denk je dat je in Engeland bent. En er zijn wel mensen die hebben daar niet zoveel begrip voor. Maar dat zijn voornamelijk roependen in de woestijn. En de kern van het hele probleem is, het woord van God is uit het land gegooid. En dan moet je nagaan, en is Nederland nog een van de landen waar nog betrekkelijk veel geredden nog een Statenbijbel gebruiken. Want in de meeste landen met de Bijbel is die oude goede Bijbel al jaren niet meer in drukvorm te krijgen. Zoals Duitsland. En als je in een grote stad komt in Duitsland, dan zie je dat de Duitsers daar al lang niet meer de baas zijn. En dan hoor je een soort half Duits, half Engels, Arabisch dialect wat daar gesproken wordt. Ja, ben je daar een taalpurist, dan kun je het helemaal wel schudden. Dus, koester Gods woorden. Koester je moerstaal en je dialect, of je streektaal, of je minderheidstaal, want dat is door de Heer gegeven taal. Taal kost tijd en aandacht, zoals alles dat waardevol is, zwak is en tijd en aandacht kost. Of het nou Nederlands is, of Fries, of Nederduits, of Limburgs, maar daar moet je moeite voor doen. Ik zal een andere keer wel eens vertellen over de 7 interne stappen, hoe het woorden van God uiteindelijk de perfecte Bijbel in het Nederlands werkt. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik wil nog afsluiten met 2 Bijbelteksten. Jesaja 34. Jesaja 34. Jesaja 34 vers 16. 16. Zoekt in het boek des Heren en leest. Niet één van deze zal er feilen. Of, dat betekent fout zijn. Of missen. Het een nog het ander zal men missen. Want mijn mond zelf heeft het geboden. En zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegen. Alles wat in het woord van God staat is perfect. En dan het laatste voor vandaag, Zefanje 3. Zefanje 3. Want jullie horen wel, ik heb een hart voor taal. En ik zie een consequentie ook voor de taal van mensen als je het woord van God verwerpt. Maar we mogen weten dat er ooit een tijd gaan beleven dat dat allemaal achter de rug is. Want pas als de Heer terug is, of wij bij de Heer zijn, dan heb je al die problemen niet meer. En als je leest in Zefanje 3, Zefanje 3 vers 9, dat is op pagina 1013. 1013. Zefanja 3, vers 9. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat ze alle de naam des Heeren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Als de Heer terug is, dan gebruikt hij een reine taal. En dat zal hij gebruiken tot de volken. En de volken, die spreken dat dan tot hem. En dan hebben we die problemen niet meer.